Lucas 6, dat bekende gedeelte waar boven staat Jezus en de Sabbat, waar het geschiedde op een Sabbat, staat er in Matteüs. Op een Sabbat staat er in Marcus. En op de tweede eerste Sabbat staat er in Lucas 6. En ik zeg maar gewoon aan het begin even. Er is niemand die weet wat dat betekent. Al zijn er dan toch die er wat over gepubliceerd hebben. U weet hoe dat gaat. Er zijn mensen die moeten promoveren. Dus die moeten een, een dissertatie, een scriptie maken. En dat kun je altijd nog proberen. Maar het gaat je niet lukken, denk ik. De tweede eerste, dat alleen al uitleggen lijkt me moeilijk. En als het nog een tweede eerste Sabbat is, dan wordt het alleen nog ingewikkelder. Ik weet daar geen verklaring voor. De enige verklaring die ik ken, is dat die woorden er volstrekt abusievelijk staan. En als dat niet het geval is, dan moeten wij dus zeggen, ja, wij weten niet wat het zou kunnen voorstellen. Daar blijft het dan bij. Iemand heeft uitgevonden, maar er is toch een reeks van sabbatten, er komen toch nummers voor. 7 sabbatten, van Pasen tot Pinksteren. U weet wel, 7 weken, van Pasen naar het wekenfeest, enzovoort. Ja, dat is leuk bedacht, maar goed. Dan heb je een eerste en tweede en derde en tot en met 7e. Maar een tweede eerste, heb je er dan 8 of zo? Nummer 1 en dan weer nummer 1 en dan... Als u daar een idee van hebt wat dat zou kunnen zijn, serieus bedoel ik dan, hè? Dan hoor ik het graag van u, maar dat weet ik dus niet. Niettemin, in Matteüs en Marcus staat gewoon het geschieden op een Sabbat. Dat hij door het gezaaide ging en zijn discipelen plukten aren en aten ze, die wrijvende met de handen. En sommigen der Farizeeën zeiden tot hen, waarom doet gij wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbatten? En Jezus hun antwoordende zeide, hebt gij ook dat niet gelezen, hetwelk David deed wanneer hem hongerde en degene die met hem waren? Hoe hij ingegaan is in het huis Gods en de toonbroden genomen en gegeten heeft en ook gegeven heeft aan degene die met hem waren, welke niet zijn geoorloofd te eten dan alleen de priesteren. En het commentaar van de Heer op deze vraag beperkt zich tot, de Zoon des Mensen is een Heer ook van de Sabbat. In dit stukje worden we geconfronteerd met schriftgeleerden die altijd maar vragen stellen. Even terugkijkend, dat was al zo in hoofdstuk 5, vers 30. Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? Want ja, je doet het niet gauw goed in de ogen van schriftgeleerden dan wel fariseeën. Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En daarna lezen wij in vers 33. Zij zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals en doen gebeden, desgelijks ook de discipelen de fariseeën, maar de uwe eten en drinken? En nu is het weer, waarom doet gij wat niet geoorloofd is om te doen op de Sabbat? Het is een vraag, waarom doet gij dat? En het antwoord is eigenlijk altijd hetzelfde antwoord. Het antwoord is dat die schriftgeleerde fariseeën, of hoe ze maar heten mogen, geacht worden te leven onder wetten. Die mensen zijn religieus. Zij leven onder in ieder geval de Joodse wet. En wellicht onder de Mozaïsche wet. Maar ik heb u, maar het is maanden geleden, alles voorgehouden naar aanleiding van dat laatste stukje van Lucas 5, dat vasten in de Bijbel niet eens voorkomt. Hè? Dat wil zeggen, het maakt geen onderdeel uit van de voorschriften van de Mozaïsche wet. Wel van de Joodse, overigens. En van heel wat religies trouwens. En de enige zinnige verklaring die ik voor heb, tenminste een korte, is deze. In godsdienst, in religie, is namelijk het een en ander verboden. Daar begint het mee, hè. Als je religieus bent, dan mag je niet dit, je mag niet dat, je mag niet fietsen op zondag, weet u wel, dat soort dingen. Die zouden er niet opkomen, maar vooruit. En ook niet breien en ook niet voetballen. Er is altijd wat verboden. En als er al wat verboden is en dus je mag iets niet, dan heet dat eigenlijk al vasten. Zich onthouden ergens van. Waarvan dan ook, vasten in de breedste betekenis van het woord. En daarom is vasten een van de tradities binnen zoveel religies. Hebben jullie dat? Dat is meer de psychologische verklaring, denk ik, dan wat anders. Maar ik denk dat het ook de beste is tegelijkertijd. De wet kent het echter niet. De Mosaïsche wet kent het niet. De Joden hebben het zelf uitgevonden. Maar hoe dan ook, het is onderdeel geworden van hun religieus systeem. En de Heer houdt zich daar niet aan. Dat roept wel enige vragen op, overigens. Want u weet waarschijnlijk dat de Heer Jezus op een of andere manier de reputatie heeft gekregen dat hij nooit de wet heeft overtreden. Als dat zo is, waarom had hij dan altijd die fariseeën tegen zich? Waarbij hier herhaaldelijk in deze hoofdstukken zeker medegedeeld wordt dat hij in hun ogen wel degelijk de wet overtrad. Hoe komt men daar dan bij? Dat kan ik u zeggen. Er staat ergens dat de Heer Jezus zegt: meen niet dat ik gekomen ben om de wet ontbinden, maar ik ben gekomen om de wet te vervullen. En er zal geen titel nog jota van de wet verloren gaan. En dus de Heer kwam om de wet te vervullen. En men leest dat alsof er staat dat de Heer kwam om de wet te doen. En als ik er dan commentaar op mag geven, dan ja, bij mij komt het er altijd zo vlot uit dan. Maar mijn commentaar is dan, als de Heer de wet gedaan heeft, dan is dat erg triest. Want er wordt in de Bijbel gesproken over dingen als en hetgeen der wet onmogelijk was, heeft God. Enzovoort. Dat is Romeinen 8 vers 3 of daar in de buurt. Dat wil zeggen, als je zich aan de wet gehouden had, nou wel nu. Wat noodzakelijk was, was voor de wet onmogelijk. Dus als hij zich daaraan gehouden heeft, komt het toch niet goed. En waarom leest men zo'n tekst eigenlijk alsof de Heer zich aan de wet gehouden heeft? Ook daar is eigenlijk alleen maar een psychologische verklaring voor. Namelijk, men vindt dat u en ik zich aan de wet moeten houden. En als de Heer Jezus zich daar dan niet eens aan gehouden heeft, waar zijn we dan met z'n allen helemaal mee bezig? En wij moeten navolgers van Christus zijn en wij moeten ons aan de wet houden. En als hij zich er dan niet aan gehouden heeft, dan loop je hele systeem stuk, hè? Dan kun je inpakken met je christelijke ethiek. Dus dan werkt het weer niet. Wat de Heer zei is: ik ben wel degelijk gekomen om de wet te ontbinden, maar niet in de zin van dat ik hem ongeldig verklaar, maar in de zin van dat ik hem zal vervullen. En dat heeft hij gedaan niet door zich aan de artikelen van de wet te houden, maar dat heeft hij gedaan door als zoon des mensen, als losser van de mensheid, de plaats van de schuldige mensheid in te nemen en de schuld te betalen. En daarmee is de wet vervuld en wel degelijk voltooid, beëindigd, ontbonden, sterker nog, vernietigd. En dit zijn Bijbelse termen daarvoor. Die kun je allemaal in de Bijbel vinden. Weet u nog, toen Petrus zei, toen kreeg Petrus een vraag: wie zeggen de mensen dat ik ben en wie zegt gij dat ik ben? En toen zei hij, Matthäus 16, hij zei de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer tegen hem: denk erom dat je daar je mond over haalt. Het is ook een beetje zielig voor die man, voor Petrus. De Heer zei: mond houden. Maar weet je wat, ik zal het goed met je maken. Als straks, als dat nieuwe verbond aanbreekt, en als eenmaal dus de Heer Jezus daadwerkelijk de Christus is, want daar komt het op neer, ben jij de eerste die het gaat vertellen. Ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En de Heer zei erbij: en wat gij ontbinden zult, zal ontbonden zijn. Wat gij binden zult, zal ontbonden zijn. En ik weet wel dat men die termen weer toegepast heeft op de geldigheid van het kerkelijk recht. Zo van: als Petrus zegt dat het rechtsartikel bindend is, dan moet je je eraan houden. En zijn woord is wet. Zo is dat gegaan, hoor. Wat, bij de Rooms-Katholieke Kerk? Ja, bij de vergaderingen ook. Aan alle kanten is dat gebeurd. Maar het betekent gewoon, hij zal op de Pinksterdag plechtig verklaren, het oude verbond is ontbonden en het nieuwe verbond is bindend. Hoe zou Lente doorknippen? De band doorknippen. Vrijheid. Zo begon hij ook, hè. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. De bedekking wegnemen. En zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat is de proclamatie aan het eind van zijn toespraak, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, gesteld heeft tot Here en tot Christus. Hoe? Door zijn opstanding uit de dood. Ja, het wordt me kwalijk genomen als ik het voorlees, maar het staat gewoon in de Bijbel zwart op wit. En dat is wat gebeurd is. En wat hij verklaarde is inderdaad al de verbond der wet beëindigd. En dat gold voor de Mozaïsche wet uiteraard, maar dat geldt voor alle religieuze wet, vanzelfsprekend. En niet in de laatste plaats de Joodse wet. En daarom waren de Joden ook zo vijandig. Iemand vertelde me kort geleden nog dat ze dat nu nog zijn. En dat als je echt met ze praat en doordringt tot de essentie van het verhaal, worden ze boos. Hier zijn ze wel levend. Ja. Ze hebben een eigen ontastbare religie, het uitverkoren volk. Maar als je er doorheen prikt, mens, dan worden ze boos. Dat was toen zo, dat is nu nog zo. Nou, dat geldt voor alle religieuzen trouwens, en niet alleen voor de Joden hoor. Want ze voelen zich beschermd achter hun eigen ethiek, hun eigen tradities, hun eigen gewoontes. Daar zijn ze trouw aan en op een of andere wijze is men daar trots op. En misschien is er reden om daar trots op te zijn, dat zal ik ook niet ontkennen. Maar voor de Heer heeft het geen waarde. En dat is het probleem van evangelieprediking. En dat is waar je hier ook tegenop loopt. Hè? Eerst in Lucas 5 de roeping van Levi, de tollenaar. Hij blijkt dezelfde te zijn als Matthäus, de eerste van de evangelisten in het Nieuwe Testament. Dat was tegen de schenen van die schriftgeleerden hier. Daarna die kwestie van het vasten. En daarna hier nog een. Het wordt allemaal beschouwd als overtreding op zijn minst van de Joodse regels en eigenlijk als overtreding van de wet. Nou ja, dat die discipelen die aren plukten langs de weg. Ik weet niet hoe wij dat hebben, misschien beschouwen wij het als diefstal, omdat het van een ander is die het gezaaid heeft. Ik moet u dan zeggen dat volgens de Mozaïsche wet en zeker ook volgens de Joodse wet het dat niet is. Dat mag. Je moet er alleen niet systematisch gaan maaien, maar zo onderweg wat plukken, dat mag. Het is zelfs in de wet voorgeschreven, en dit moest dus vervolgens, het is voorgeschreven dat als de boer, de landbouwer, de akkerbouwer, het graan gemaaid had en ingezameld, en dan ligt er hier en daar nog wat los op die akker, dan mag je dat niet alsnog gaan verzamelen. Dat moet blijven liggen voor het geval dat Rut langskomt of iemand anders. Voor de armen, dat moet gewoon blijven liggen. Hij mag niet al te inhalig zijn. Per slot, het is God die de wasdom geeft en er zit best wat bij, ook voor een ander. Dat is het idee. Daar kunnen ze niet over struikelen. Waar men over struikelt uiteraard, is dat ze dat doen op de Sabbat. Want ze hebben uitgevonden dat als je zo'n halm, zo'n aard plukt en dan tussen je handen wrijft om het tas van het koren te scheiden, weet je wel, wij deden dat vroeger ook, jongens, dat werken is. Die hebben ze uitgevonden. Wie bepaalt dat eigenlijk? En omdat het werk is, is het op de Sabbat verboden. Want 6 dagen zult gij al uw werk doen, staat er. En op de 7e dag dan moest men rusten. Op straffe des doods was het idee. Ja, ik grijns altijd een beetje bij dit soort dingen. Omdat ze arbitrair zijn, hè. Iemand moet dan bepalen of zoiets werk is of niet. Nou ja, ze liepen langs die akkers. Je vraagt je af of dat lopen er langs dan geen werk is. En daar hebben ze het volgende op gevonden. Een sabbatsreizen mag. Een sabbatsreizen, Dat is een paar kilometer blijkbaar, want de Olijfberg is een sabbatsreizen van Jeruzalem. Dat mag je lopen, maar het is een paar kilometer. En dat mag dus wel, en daar moet het dan bij blijven. Maar daar hebben wij de traditie aan te danken. Ik weet niet hoe dat in Oldebroek is, of op Urk, of waar dan ook. Maar bij ons in Bodegraven was het zo dat een beetje Calvinist verplicht was op zondagmiddag. Dat was dan de Sabbat, wat natuurlijk ook krom is, maar vooruit. Om op zondagmiddag een vele wandeling te maken met de familie. Met de baby eventueel in de kinderwagen. Het hele gezin mee. Iedereen aan het wandelen. Ze gingen een sabbatsreizen maken. Er is geen enkele andere oorzaak voor deze idee. Het mag, en u weet hoe het in religieuze kringen is, als het mag, dan is het verplicht. Want anders zou het wel verboden zijn. Dat is het eigenlijk, hè. Het zijn leuke dingen. Je doet er niemand kwaad mee ook, maar ja, doe maar. Maar goed, dit was dus kennelijk naar Joodse maatstaven verboden. En dit keer komt er niet zomaar een kort antwoord. Er komt eerst in vers 3 op cynische wijze een antwoord. Ja, ik vind dat leuk en ik weet dat mijn woorden ook vaak cynisch zijn. Ik kan het niet helpen, het is me aangeboren, ben ik bang. Maar ik troost me altijd met de gedachte dat als de Heer Jezus spreekt, dan komt het er net zo uit. Namelijk, hebt gij ook dat niet gelezen? Het welk David deed wanneer hem hongerde? Hier in vers 3. Hebt gij ook dat niet gelezen? Als je alleen al gezegd zou hebben, hebt gij niet gelezen dat? Dan is het al cynisch. En zou het beledigend kunnen worden opgevat. Maar hij zegt zelfs, hebt gij ook dat niet gelezen? Je zou kunnen vragen, wat weten jullie nou eigenlijk van de schrift? Heb je er überhaupt wel eens in gelezen dan? En het antwoord op die vraag zou geweest zijn, ja, dat wel, maar we wisten niet dat we ook moesten begrijpen wat er stond. Heb je dat ook wel eens meegemaakt? He? Nee, sorry, maar als een Jood Torah moet leren, nee, dan hoeft hij niet te leren wat er precies staat. Dan moet hij leren om het voor te lezen zonder de klinkertekens. Die moet hij dus invullen zelf, vanaf papier en op toon. Dat moet hij dan leren. En of hij begrijpt wat hij leest, is niet aan de orde. En in de christelijke variant heb je precies hetzelfde. In de Rooms-Katholieke Kerk hoef je trouwens überhaupt de Bijbel niet te lezen. Die is toch niet gezaghebbend, de kerk is gezaghebbend, dus velen hebben niet eens een Bijbel. Dat hebben ze mezelf verteld, ja. En in meer de, laten we zeggen, de protestantse hoek is het, als men tenminste orthodox is, verplicht een stuk uit de Bijbel te lezen hardop na het eten. Iedereen dommelt dan weg, dan moet er uit de Bijbel gelezen worden. Ik heb dat wel eens meegemaakt. En gewoonlijk vastgesteld dat degene die het deed, die het hardop voorlas, echt niet wist waar het over ging. Dat wil zeggen, dat kun je horen aan de toon waarop het gebeurt. De woorden komen eruit, maar volstrekt zonder enige articulatie of wat dan ook. Dat meen ik, zeg maar. Maar leest men dan ook of niet? Heet het ook lezen? Ik weet het niet. In ieder geval, hebt gij ook dat niet gelezen, het welk David deed? Ze hadden al wat meer niet gelezen, de Heer vroeg ook wel eens, wat betekent dan dit? U weet wel. En hebt gij niet gelezen dat van de steen die de bouwlieden versmaad hebben is geworden tot een hoofd des hoeks en dat soort dingen? En soms alleen maar de vraag van, als die Christus dan de zoon van David is, waarom noemt David hem dan zijn heer? En dan staat er, en ze konden hem niet antwoorden. Dan hebben ze toch slecht die psalm gelezen, denk ik. Dat meen ik echt. Ja. Hebt gij ook dat niet gelezen? Want ja, het zijn natuurlijk toch een soort kleine kinderen. Hè? We hebben al drie keer nou de vraag, ik heb niet verder gekeken, maar al drie keer de vraag, waarom? Waarom dit? Waarom dat? Altijd dat gezeur. Waarom? En die zegt, heb je ook niet gelezen wat David deed wanneer hem hongerde en degene die met hem waren, hoe hij ingegaan is in het huis Gods en de toonbroden genomen en gegeten heeft en ook gegeven aan degene die met hem waren, welke niet zijn geoorloofd te eten dan alleen de priesters? Je hebt nooit gelezen in 1 Samuel 21. Kent u die geschiedenis? Dat was toen David op de vlucht moest voor Saul. Dan komt er een uitgebreid verhaal. En dan komt hij voorbij de hoge priester Achimelech. En dan zegt Achimelech, hé, wat doe jij hier, David? Want per slot, David was de grote generaal van het leger eigenlijk van Saul, hè. Oorspronkelijk. De man die die reus verslagen had en die zijn tienduizenden verslagen had, weet u nog? Die komt voorbij Achimelech, zegt Achimelech, wat doe je hier? En dan zegt David, nou, ik ben op een geheime missie. Het is een verborgenheid wat ik moet doen. Ik ben op een geheime missie. En toen zei Achimelech, maar waar zijn dan je jongeren? Waar is je personeel? Waar zijn je krijgsknechten? Hij zegt, die heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven, van Ploni Almoni, zodat u weet dat het geheim is. Die kent u toch ook, hè, Ploni Almoni? Was familie van David, maar... Ja, zeker wel. Maar goed. Maar wat moet je dan nou, zegt David, heb je niet wat te eten? En dan zegt Achimelech, nee, vandaag geen kaas. Oh nee, dat was uit een ander stuk, was dat. Hij zegt, nee, we hebben hier geen brood, we hebben wel brood. Maar ja, dat is in de tabernakel, want die stond daar. Of iets wat er voor door moest gaan, want de tempel was nog niet gebouwd, dat weet u, hè. Dat is pas door de zoon van David gebouwd. Dus de Ark des Verbonds stond daar en kennelijk de tafel der toonbroden ook. En op die tafel der toonbroden stonden dus toonbroden. U weet wat een toonbrood is? Moet je de bakker vragen of je een toonbrood voor je heeft. Dat is altijd leuk. Maar goed. Maar dat zijn die 12 broden, weet je wel, op die tafel der toonbroden. En die moesten er elke sabbat ververst worden. En wat moet je dan met het oude brood? Want het is heilig brood eigenlijk. Gewijd aan de dienst van de Heer in de tabernakel. En het antwoord was, dat mag niemand hebben. Alleen de priesters mogen het opeten. Ben je mooi klaar mee als priester? Kan je oud brood... Van vorige dag, nee, van vorige week. Maar dat kregen ze. Maar alleen de priesters mochten dat eten. En dat kreeg David. En die was geen priester, omdat het duidelijk is dat David uit Juda gesproken is. Over welke stam Mozes niets gezegd heeft van het priesterambt. Met dank aan Hebreeën 7 voor dit soort uitdrukkingen. Dat kon dus eigenlijk helemaal niet. En toch kreeg hij dat brood mee voor hemzelf. En voor de zijnen. Ja, bedien nog. Dat is in strijd met de wet. En wat leer je eruit? Nou ja, wat je eruit leert, is dat die wet dus betrekkelijk relatief is. Hè? Betrekkelijk, relatief is. Dat wil zeggen, die wet is er wel, maar zoals het Nederlandse gezegde luidt, nood breekt wet. Ja, nood leert bidden, ja. Natuurlijk. En nood breekt wet. Je kan voorschriften hebben wat je wil, maar als de nood aan de man komt, dan moet je van die voorschriften heus niet al te veel aantrekken. Maar ja, dan mag ik niet hard roepen, dan krijg ik problemen met de overheid, hè. Want die willen dat als het nood is, dan moet je je vooral houden aan het protocol en de voorschriften enzovoort. Dat weet u toch? Als je overvallen wordt, mag je je niet verdedigen. Als het huis in de brand gaat, dan moet je eruit gaan. Je mag het niet proberen te blussen. En als het hotel in de brand gaat, dan moet je daar verzamelen. Dat kan je nooit vinden. Van dat plattegrondje alleen, weet u wel. Nou, enzovoort. Maar je moet je aan die regels houden dan. Het is allemaal een beetje dwaas. Maar het punt is dat in ieder geval de wet overgewaardeerd wordt. Ik heb u wel eens vaker verteld, als het waar was wat de filosofen ons wijsmaken, dat de mens een wet nodig heeft, waarom heeft de Heer dan de wet pas gegeven 2500 jaar na de schepping van Adam, met notabene nog maar 1500 jaar te gaan tot op Christus? Ja, wij noemen het Oud Testament is die 4000 jaar, maar strikt genomen het Oude Testament, namelijk de wet, is maar 1500 jaar officieel van kracht geweest. tot de heer er een eind aan maakte? Punt 2. Als een mens het nodig heeft, waarom gaf de heer het dan alleen aan Israël? En daarna moet ik u zeggen dat Israël in het algemeen zich er niet aan gehouden heeft. Er werkelijk niks mee gedaan heeft. En ook echt niet bereid was de heer te dienen. En dat men pas wat met de wet gedaan heeft. Onder het Joodse volk, toen althans een deel daarvan terugkeerde, dat was maar een deel, uit de Babylonische ballingschap. Dat was 600 voor Christus, ongeveer. Nee, minder nog, het was pak een beetje 500, 538 officieel voor Christus in het eerste jaar van Kores. 536 is dat trouwens, het eerste jaar van Kores. Maar in diezelfde tijd, dat wil zeggen al voor de ballingschap inging en voor die Joodse religie uitgewerkt werd en werd toegepast op het volk, zei de heer, nou ja, weet je wat, laat me zitten, want ik zal met Israël en met Juda een nieuw verbond maken ter vervanging van het oude verbond. En nadat dat gezegd was door de heer, toen pas meenden ze zich onder die wet te moeten stellen in de praktijk. En is al die jurisprudentie daarover ontstaan die men vastgelegd heeft in wat men samenvattend noemt de Talmud. Heb je dat nog? Hoezo wet? Hoezo belangrijk? Het is een heel betrekkelijk ding. Het enige doel van de wet trouwens, het enige echte doel van de wet, is aan te tonen namelijk dat de mens aan een wet niks heeft omdat hij die toch niet kan houden. Dat is wat de Bijbel erover zegt. Want de wet is gelegd op het vlees, maar het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en kan dat ook niet. Romeinen 8 is dat. Daar stond trouwens ook die uitdrukking, hetgeen der wet onmogelijk was, komma, heeft God, enzovoorts. Heb je dat? En Petrus zei ervan, de wet is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En dan wordt er ook nog ergens gesproken over zwakke en onprofijtelijke beginselen. Ja. En zelfs over Joodse fabelen. Maar goed, ik wil daar niet verder over spreken. De Bijbel zegt gewoon dat het oude verbond vernietigd is geworden om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. En dat is maar waar het om gaat. De wet demonstreert dat de mens onverbeterlijk is. En wat er in de praktijk gebeurt, is dat de mens zich vasthoudt aan wet, omdat hij ook wil vasthouden aan het idee dat in de mens wat goeds woont en dat het dus ook verbeterd kan worden of ontwikkeld kan worden. En de Bijbel zegt, dat is niet het geval. En de Heer zei, zal ik het bewijzen? Oké, dan heb je hier mijn wet. Ga je gang. En er is niks van terechtgekomen. Integendeel, het heeft de mens, in het bijzonder het Joodse volk, verhindert om tot geloof te komen in de Messias. En dat is wat gedemonstreerd wordt. De betrekkelijkheid van de wet. En het is Hebreeën 8 dat als commentaar geeft, als dan Jeremia in Jeremia 31 spreekt, 600 jaar voor Christus, over een nieuw verbond ter vervanging van dat van Mozes, dan betekent het dus dat vanaf dat tijdstip, 600 jaar voor Christus pak een beet, dat vanaf dat tijdstip dat Mosaïsche verbond beschouwd moet worden als oud en verouderd en nabij de verdwijning. Zo heet het in Hebreeën 8. En toen moesten ze het zo nodig in de praktijk gaan toepassen en daaronder leven. Maar ja, de Heer Jezus leefde hier 600 jaar nadat gezegd werd, het oude verbond zou vervangen worden door het nieuwe. En hij zelf zou de middelaar van het nieuwe verbond zijn. Bovendien, hij zou zelf degene zijn die door zijn lijden en dood een einde zou maken aan de wetmatigheid, de rechtsgeldigheid zelfs van de Mosaïsche wet, simpelweg door hem te vervullen. En hij trekt zich dus van die wet weinig aan. Nee, ik weet het. Hij bezocht wel eens een Joods feest in Jeruzalem. En dat haalt men dan aan als bewijs dat hij zich hield aan de Mosaïsche wet. Of eventueel aan de Joodse. Maar daar staan heel wat schriftplaatsen tegenover, waaruit blijkt dat dat toch heus niet het geval was. Waaronder deze. En hierbij verwijst hij naar het Oude Testament, namelijk naar David, En dan vraagt hij zich af, maar dat is toch waar? Hoe kon David dat nou doen? Maar dat mocht toch eigenlijk niet? Want wij zijn allemaal toch altijd nog een beetje religieus aangelegen. Mag ik niet zeggen, ik moet zeggen, we zijn religieus aangelegd, de mens, hè. De mens is van nature toch een religieus wezen, om redenen die ik nou ook niet ga toelichten. Dus, maar had hij toch niet mogen doen? Het is heel vreemd, ik krijg weinig vragen, gewoonlijk, van mensen. Maar als ik ze krijg, gaat het meestal over dit soort dingen. Over ethiek, en met name over het Oude Testament. Die van, ja, maar David zus en Joshua zo. En die profeet, weet je niet, die, maar dat ga ik allemaal niet vertellen. Maar hoe kan dat nou? Er is een profeet in dienst van de Heer en die staat daar te liegen enzovoorts. En dat is nog een nette variant. Hoe kan dat nou? Vragen over ethiek. En in dit geval van David, is mijn antwoord simpelweg dit. David was niet zomaar de een of andere legeraanvoerder, laat staan zomaar een schaapherder. Hij was een profeet en in zijn doen en laten drukt het woord en het werk God zich uit. Dat wil zeggen, als die David op de vlucht is voor Saul, is dat de uitbeelding van geestelijke waarheid. Een heel gemakkelijke trouwens, want Saul is van huis uit een uitbeelding van de heerschappij van de wet. De eisende wet, want dat is de betekenis van de naam Saul, de eisende. Is de eisende wet van God gegeven, maar dient tot niks. Sterker nog, het is van kwaad tot erger. Dat is de carrière van Saul, dat weet iedereen, hè? Ging helemaal fout met die man. En daarom kwam er ook een eind aan. Gelukkig. Maar wel wat laat. Want ver voordat het zover was, werd David tot koning gezalfd. Want ver voordat het oude verbond beëindigd werd, was er al sprake van de Messias die komen zou. Heb je die nog? Sterker nog, dat oude verbond der wet, in welke vorm dan ook, wordt dat vandaag nog steeds gepraktiseerd. En vooral in het judaïsme. Dat vasthoudt aan Mozes, althans zegt dat te doen. En dat is het argument wat er altijd achter steekt. Ze zijn trouw aan Mozes, beweren ze. Maar u en ik weten hopelijk dat het de bedoeling was dat het volk in de tijd op de Pinksterdag tot geloof was gekomen in de Heer Jezus Christus als de middelaar van een nieuwe verbond en als vervulling dus van oud-testamentische beloften. Dat betekent dat ze het judaïsme zouden hebben moeten loslaten om daarna te leven niet onder de heerschappij der wet meer, maar onder de heerschappij der genade. Alleen, zei Caiaphas, de hoge priester van die dagen, dan zijn wij ons baantje kwijt. Dus laten we dat niet gebeuren. En zo is het gegaan, toch? In elk geval, de geschiedenis van David en Saul, het belangrijkste deel daarvan is dat terwijl David tot koning gezalfd is, moet de man gewoon vluchten voor Saul, die in de praktijk nog aan de macht is. En die weet dat dat tijdelijk is. Dat wil zeggen dat zijn dagen zijn geteld. Dat soort situaties doen zich later in de geschiedenis vaker voor. Maar ook daar zullen we het niet over hebben. De hele situatie van David die op de vlucht is met zijn dienstknechten, om zo te zeggen, is niet anders dan een uitbeelding van de situatie in onze dagen, waarin de zoon van David, de Heer Jezus Christus, allang tot koning gezalfd is, maar in de praktijk die troon nog niet heeft. Op aarde bedoel ik. Van Gods wegen gezalfd, jazeker. Maar hij heeft die troon op aarde niet. Hij moet vluchten voor Saul. Hij wordt verworpen en bedreigd en bestreden door degenen die vasthouden aan de wet. En vergis je niet, ik heb het niet alleen over het jodendom, want dezelfde variant vind je binnen het christendom ook, waar men vasthoudt aan de wet en daarom strijdt tegen de Heer en zijn tegenwoordige werk. En zelfs tegen de Bijbel. Zijn woord dus, want daardoor doet hij dat werk. Dus wat in de praktijk gebeurt, en dat blijft zo totdat ooit een keer die Saul aan zijn eind komt. Dat wil zeggen, tot ooit een keer het Joodse volk alsnog komt tot aanroepen van de naam des Heeren. En niet langer vertrouwt op de wet en op eigen kennen en kunnen, zoals dat zo fraai heet. Maar dit zijn onze dagen. En in onze dagen is David, als het ware de zoon van David, door de wereld verworpen. En hij heeft dienstknechten, dat zijn wij. En wij bevinden ons op de plaats in de positie van zulk een. Want dat is een beeld van de geest, heilige geest. Of van mijn part van de verborgen Christus. Hoe dat maar heten mag, die dingen kan ik nog moeilijk allemaal uitleggen. Maar je moet gewoon begrijpen dat ik David op de vlucht en daarna in de spelonk van Adullam, met alle man die een schuld had en bitterlijk bedroefd was enzovoort. Dat is een uitbeelding van onze situatie als kinderen Gods verenigd rondom de Heer Jezus Christus. En zoals die dienstknechten aten van het brood dat David hen uitreikte, zo eten wij van het brood van het leven dat de Heer ons uitreikt. En dat diezelfde David daarmee weer een type is van de, niet van de koning, maar van de hoge priester van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek, dat laat zich raden, want die Melchizedek, weet u wel, die bracht voort brood en wijn. Het was een priester die brood en wijn gaf. En in deze geschiedenis van 1 Samuel, daar vinden we inderdaad Achimelech, de priester, en die zegt, hier heb ik brood. En David, de tot koning gezalde, zegt, oké, dankjewel. En hij eet het, en zijn personeel ook. Nou, en dit is onze tegenwoordige situatie. Heb je dat ongeveer? Ja, wat ik nu gezegd heb, is dat de wet dus betrekkelijk is. Maar je had kunnen vragen, waarop heeft hij dan betrekking? Want dat is ook de betekenis van die term. En het antwoord is, de wet heeft een rechtstreekse toepassing en demonstreert het falen van de mens, de onverbeterlijkheid van de mens, de zondige natuur van de mens, feitelijk. En anderszins, de wet is profetisch en is, ik citeer uit Hebreeën, is een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Het is een schaduw van toekomende goederen. En is dus ondergeschikt aan die toekomende goederen. En dat maakt het dus betrekkelijk. Ondergeschikt. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. En dan eindigt die uiteenzetting eigenlijk met... Hij zei tot hem, de zoon des mensen is een heer ook van de Sabbat. Daar hebben sommigen gewoon van gemaakt. Nou ja... De zoon des mensen, dat weet u, dat is de Heer Jezus Christus. En hij is Heer van de Sabbat, betekent dan dat hij boven de Sabbat staat en zich er niet aan hoeft te houden, want God staat boven de wet. Ik heb het zo vaak gehoord, mensen. Ja. Maar God staat niet boven de wet. God is de wetgever en die houdt zichzelf aan de wet. Ja, en de Heer Jezus kwam toch om de wet te vervullen. En nou krijg je ineens weer te horen van nee, maar hij stond boven de wet. Heeft hij zich nou aan de wet gehouden? Of moest de wet zich aan hem houden? Allemaal discussie die nergens op slaat. Waar nergens mee terecht komt. Waar het over gaat, is een heel eenvoudige. De Sabbat, natuurlijk, er zijn... Dat heet de Adventisten. Meestal zijn ze zevendedags Adventisten. Die houden de Sabbat. Zij noemen zich christenen. Dat kan ik nooit controleren, dat weet ik niet. Noemen zich christenen en zeggen dat wij als christenen... Nou ja, dat zij als christenen in ieder geval de Sabbat moeten houden. Nou zegt dat niks, want vele christenen zeggen dat ook en... houden dan toch de zondagsheiliging en noemen de zondag de Sabbat, waarbij ze die twee dagen alweer verwisseld hebben. Sorry. Geen wonder dat atheïsten en dus buitenstaanders daar weinig respect voor kunnen opbrengen. Voor al dit soort redeneringen. Maar goed, maar die Sabbatisten zeggen dan nee, je moet de Sabbat houden, dat is de zaterdag, want dat is de zevende dag van de week. En toen dat door begon te dringen, hebben ze onze kalenders veranderd, zodat in uw agenda de zondag geworden is tot laatste dag van de week. Heb je dat wel eens gezien in uw agenda? Je ontkomt er niet aan. Hebben ze veranderd. Maar goed, we zeggen, we moeten de Sabbat houden. Ze hebben geen oog dus voor de eerste dag der week, zoals die in de Bijbel voorkomt. Maar in werkelijkheid, de Sabbat mag dan een wettische inzetting geweest zijn, dat wil zeggen één onder de Mosaïsche wet, maar daar leven wij niet meer onder. Dat is één. En het andere is, al die inzettingen onder de wet, hoe praktisch ze wellicht ook zijn, maar meestal zijn ze dat niet hoor, maar hoe praktisch ze wellicht ook zijn, ze hebben altijd een leerstellige, namelijk een profetische betekenis. En dat weten de Joden tot vandaag. Want bij de Joden vandaag is nog steeds bekend dat de Sabbat, de komst van de Sabbat, op vrijdagavond weet u wel, dat de komst van de Sabbat een beeld is van de komst van de Messias en daarmee van het Messiaanse Rijk. De Sabbat is het Messiaanse Rijk. Nou, is daar een uitbeelding van? Is dat een type, zeggen wij? Van het Messiaanse Rijk. Ja. En wat is de titel van de koning van het Messiaanse Rijk ook alweer? Nou, dat kan ik zo niet zeggen. De koning van dat Messiaanse Rijk heeft meerdere titels. Eén daarvan is, wat staat hier? De Zoon des Mensen is Heer ook van de Sabbat. Eén van die titels is deze titel, Zoon des Mensen. Ik heb de statistiek meegenomen. De uitdrukking Zoon des Mensen in het Nieuwe Testament komt 82 keer voor. Ik meen dat, dat heb ik weer niet meegenomen, ik meen dat in het Nieuwe Testament de term Christus in het totaal 58 keer voorkomt. Meen ik. Kan zijn dat ik me vergis, maar staat me zo bij. Kan ik onthouden vanwege dat getal 58, maar doe maar. Kortom, de meest gebruikte term is die van Zoon des Mensen. En de term Zoon van David heb ik geen statistiek van. Ik heb wel 31 teksten waar staat of waar geïmpliceerd wordt dat Christus de erfgenaam, de Zoon van David is. Maar niet in al die teksten komt de term Zoon van David voor. Maar er zijn er dan nog maar 31. Maar wat zei ik, 82, zei ik, ja. 82 versen in het Nieuwe Testament waar de titel Zoon des Mensen staat, en veruit de meesten zijn citaten van de Heer zelf. Waarbij hij in plaats van ik zegt, de Zoon des Mensen. Heb u dat? Je komt bij gelegenheid ook tegen dat de Heer vraagt aan zijn tijdgenoten, wie is die Christus eigenlijk? Zo van, wat zegt het Oude Testament over die titel, Christus? Wat is dat voor iemand? Wiens zoon is hij? Maar je vindt nog een veel komischer vraag, namelijk, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Hebben jullie? Dat staat er echt zo. Ja, ik heb 82 teksten bij de hand, maar daar vind je er dus geen één meer uit terug. Als je hier staat, hè, dan kun je dat zo gauw niet vinden, hè. Matthäus 16, vers 13. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Het antwoord van Petrus was, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar het is een komische vraag. Wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Het antwoord moet natuurlijk zijn, de Zoon des Mensen. Maar wie is de Zoon des Mensen? En toen zei Petrus, gij zijt de Christus. En hij zei dus, de titel Zoon des Mensen is de titel van de Messias. En je kunt dat in Joodse traditie ook vinden hoor. Dat, nee, dat is bekend. Ja, niet bij alle Joden, maar ja. En bij christenen trouwens ook, helemaal niet. De titel Zoon des Mensen is afkomstig uit het Oude Testament overigens. En het is een van de titels van de Messias. En dat zou men moeten weten. Ik bedoel, Rien Poortvliet wist het niet. Die ging in op de titel Zoon des Mensen en dan met een nieuwere vertaling Mensenzoon of Mensenkind. En toen werd de titel van het boek, hij was één van ons of zoiets. Hij was één van ons, want we zijn allemaal toch mensenkinderen. En er wordt zelfs gezegd dat de titel Zoon des Mensen betekent dat de Heer Jezus mens was. Maar als ik zonder die titel zeg dat de Heer Jezus mens was, dan krijg ik buiten de kersttijd, zal ik maar zeggen, daar ook grote problemen mee, hoor. Je kan het zeggen op 25 december, maar daarna wordt het toch problematisch weer. Toch? Hij was mens. Maar dat is niet wat het betekent. De term zoon des mensen betekent zoon van Adam. Erfgenaam van Adam. Het is zijn koninklijke titel. Net als de titel zoon van David. Ik denk dat wij zouden zeggen sire of majesteit, maar aangezien er geen troon was, komen wij niet verder dan koninklijke hoogheid. Of zoiets. Maar het is een titel. Jezus, gij zoon van David, enzovoorts. En de Heer negeert die titel om voor de hand liggende reden, maar gebruikt de titel zoon des mensen. Er zijn meerdere redenen voor waarom hij de titel negeert. Dat is omdat zijn eerste komst sowieso met David verder niks van doen heeft. En met zijn Davidische afkomst, dat speelt pas een rol in zijn wederkomst uiteraard. Dat is de belangrijkste reden. Maar hij gebruikt een andere titel, een veel grotere, namelijk die van Zoon des Mensen. Want de Zoon des Mensen is de erfgenaam van de troon van Adam, van alle rechten en plichten van Adam. Voor de goede orde, de uitdrukking in het Hebreeuws luidt Ben Ha-Adam. En daar hebben de Joden heus commentaar op geleverd en vastgesteld dat het de Messiaanse titel is. In Psalm 8, maar die heeft men afgeschaft. Ja. Ken u Psalm 8? Vast wel. Dat is die van: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, en des mensen zoon dat gij hem bezoekt? En zover ik heb kunnen nagaan, ooit, lang geleden, werd in de Joodse traditie gezegd dat is een messiaanse profetie. Zoon van Adam, vertaald met zoon des mensen, is de Messias. Maar ja, u weet, in het Nieuwe Testament wordt als commentaar op Psalm 8 geschreven in Hebreeën 2 dat dat Jezus is. Wie is die mens? Met eer en heerlijkheid heb gij hem gekroond en gesteld over de werken uw handen. En de Hebreeënbrief zegt: wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, die een weinig minder was gemaakt dan de engelen, onder citeren van Psalm 8. Dat wil zeggen, binnen het christendom slaat Psalm 8 op de Heer Jezus. En toen hebben de Joden bepaald dat het dus geen messiaanse profetie meer is. Want daarmee zou men Jezus tot Messias maken. En dus in de Joodse traditie, dat is de latere Joodse traditie, daar ontleent men de term Ben Ha-Adam. Dat wil zeggen zoon des mensen aan Daniël hoofdstuk 7. En dat is officieel, zwart op wit. Naar Joodse maatstaven is de titel zoon des mensen een titel die ontleend is aan Daniël 7. Want daar vind je de Messias die door God wordt aangesteld enzovoorts. Ik zag een als des mensen zoon. Ja, en hem werd alle macht gegeven en dat soort dingen meer. Lees het maar na, Daniël 7. Dat is de officiële lezing. Er kwam een met de wolken des hemels als een mensenzoon. Als zoon van Adam staat er gewoon. Maar de titel in zichzelf betekent gewoon dat degene die die titel draagt de erfgenaam is van Adam. Want u weet hoe dat gaat. Pa krijgt 8 zonen. En daarna is de vraag wie van hem wordt koning. Wie erft, zal ik maar zeggen. En toen werd het de laatste. Dat was David. Of pa had 2 zonen en de vraag is wie van de 2 erft. En dat komt een paar keer voor in de Bijbel, in die reeks. En David zelf had weer een hele verzameling zonen. En de vraag is wie van al die zonen erft. Nou, nummer 1 niet, want die was al dood. Nummer 2 niet, die was ook al dood. Nummer, weet ik veel, 3 ging dood, geloof ik. En het werd Salomo in ieder geval aangewezen. En het punt is dat je dus in bijvoorbeeld Genesis al een lijst vindt die loopt van Adam via Seth, die in de plaats van Abel was gezet. Dus Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalal, El, Jered, Lamech en hoe dat maar verder gaat tot op Noach. En als je denkt dat al die mannen maar één zoon gehad hebben, dan vergist je zich wel, hoor. Het is het lijstje van degene die erven. En die dus ieder voor zich in zijn tijd de titel droegen, zoon van Adam. Wie is die Seth? Zoon van Adam. Wie is Enos? Zoon van Adam. Wie is Noach? Tiende generatie. Wie is Noach? Zoon van Adam. Wie is Abraham? Ze droegen allemaal in hun dagen die titel. En via Abraham, Isaac, Jacob, Juda komt die positie en dus die titel terecht bij Isaï en vanaf Isaï bij David. En bij David wordt het van Gods wegen ook weer bevestigd. Zodat die lijn zo doorloopt, ook via Boas en Rut, want die zitten er ergens tussen, weet je wel. Wat noemen dat een geslachtsregister? Maar ja, dan is hij wel erg incompleet. Het is de lijst van erfgenamen van de troon. Van Adam. En die loopt inderdaad via David. Met andere woorden, de zoon van David, de erfgenaam van David, is om diezelfde reden dus ook de zoon van Adam. En draagt diezelfde titel. En waarom ook niet? Ik moet dus een lijstje zien op te scharrelen van alle titels die koning Willem-Alexander draagt. Ik denk dat hij zelf niet uit zijn hoofd kan zeggen in ieder geval. Welke titels het allemaal zijn. Die verzameld zijn geworden omdat hij nou eenmaal de erfgenaam is van die en van die en van zus en van zo. En dat komt bij elkaar. En zo is het met de Heer Jezus ook. Die dingen vallen samen. David in zijn positie als koning van Israël werd daarmee dus ook inderdaad de zoon van Adam en had recht op de troon dus. Niet maar over Israël alleen, maar daarmee over alle volkeren. Want Israël als volk zelf was eerstgeborene, officieel verklaard, eerstgeborene onder de volkeren der aarde en dus boven de volkeren der aarde gesteld. In de spits, zei dat, der volkeren, of in de Bijbel aan het hoofd der heidenen. En via de Maranatenbeweging van Johannes de Heer leren wij in de spits der natiën. Zo is het maar net. Dus de koning van dat rijk, van Israël namelijk, die is uit Juda en uit David, is per definitie de rechthebber op de troon over de gehele mensheid. En dat is waar het over gaat. En dat is ook het verband hier, want anders kun je dit schriftgedeelte hier in Lucas niet eens volgen. Het ging ineens over, het ging over de Heer Jezus, waarom u? En daarna zegt de Heer David. En je moet begrijpen dat de Heer de titel zoon van David draagt en dat hij dus heeft over een van zijn voorvaderen. En het is een van de belangrijkste, lijkt mij ook, in dit verband. David, naar de mens gesproken, de grondlegger van die Davidische dynastie en dus van het Davidisch koningshuis, waarvan Jezus van Nazareth in zijn dagen de erkende erfgenaam was. Jezus, gij zoon van David. Waarom doet u dat? En dan zegt hij, nou, mijn stamvader, heb je het wel eens gelezen? Dan kan ik dat dus ook doen. Of niet dan? Nee, waarom ook niet? De Heer Jezus heet net als David een profeet. Nee, vele malen, tientallen malen zelfs. In het Oude en het Nieuwe Testament wordt hij als profeet aangeduid. Zijn we kwijtgeraakt omdat we denken dat hij God was op aarde. En dan kan hij niet meer een profeet zijn. Maar er staat profeet. Een man Gods. Enzovoort. Maar hij verwijst naar David en als hij een toepassing maakt, komt er achteraan in vers 5, de zoon des mensen is Heere ook van de Sabbat. Want diezelfde David uit het voorgaande vers was in zijn dagen de drager van de titel zoon des mensen. Of hij dat zelf ook wist? Ja, die is iets moeilijker. Ik zal u wat anders vertellen. U kent de Davidster. Die zespuntige ster. Gemaakt van twee driehoeken door elkaar. Weet u nog? Wij noemen het de Davidster. Dat wil zeggen, we associëren die inderdaad met figuur van David. Alsof het zijn, hoe heet zo'n ding? Zijn logo was, hè? Zijn beeldmerk. Uit zijn familiewapen, of zo. Dat was het ook. En de Joden noemen het merkwaardige wijze Magen David. Dat wil zeggen, het schild, want Magen is een schild. Het schild van David. En men bedoelt in de zin van wapenschild. En dan weet ik wel, als je de geschiedenis niet kent en atheïst bent, dan zeg je dat kan niet, want dat is heraldiek. Een wapenschild is heraldiek en heraldiek is pas uitgevonden in de dagen van de kruistochten. Dat is 1000 na Christus. Dus een beetje kort door de bocht, denk ik wel, is ook een beetje dom geredeneerd, want iedereen weet dat de Romeinse legers van 1000 jaar voor de kruistochten een adelaar voerden als kenteken. Als vaandel, zal ik maar zeggen. En als ze dat op hun schilden hadden, ja, dat weet ik niet. Maar het was wel hun embleem, om maar zo te zeggen. Het was oud genoeg. Kortom, David zelf, aan wie dat schild, dat wapenschild dan wel, dat embleem wordt toegeschreven, zegt bij vele gelegenheden, waaronder Psalm 18, in ieder geval uit mijn hoofd, zegt, gij Heere, zijt mijn schild. Gij, Heere, zijt het schild van David. Maar wat zie je aan het schild van David? Een Davidster. En dan gaat hij weer. Volgens de Joodse traditie, daar hoort u nog eens wat, hè? Volgens de Joodse traditie is de zespuntige ster eigenlijk een teken van Jehovah. Van de Heere zelf dus. Hoe ze daarbij komen, ja, het probleem is dat Joden zelden wat uitleggen. Die zeggen gewoon, die delen mee. En als je vraagt waarom, dan zeggen ze het is traditie. Het was altijd zo geweest. Er wordt verteld, enzovoorts. Waarvoor vriendelijk dank, maar dan weet je nog niet hoe ze eraan gekomen zijn. Maar ik denk dat ze ook Psalm 18 gelezen hebben, toch? En als ze geconstateerd hebben, zoals David zegt, gij Heere zijt mijn schild. En het Magen David is zo'n zespuntige ster. Dat dus de zespuntige ster in beeld is van de Heer zelf. Waarna de vraag is, maar waarom is het dan een zespuntige ster? En dan moet je weer verder. Vooral ook in de symboliek, in de Joodse symboliek en de Kabbalah, dan moet je nog verder en dan moet je vaststellen dat het getal 6 nou eenmaal het getal is van de mens. En daarmee dus van Adam. Heb je die? Waarmee gezegd is dat het schild van David in feite gewoon is het wapenschild van de mens. En van de koninklijke familie van Adam. Maar aangezien al die uitspraken over Adam vanaf Genesis 1... eigenlijk en in hoogste instantie, en dus als u mij vraagt in de eerste plaats, aangezien die uitdrukkingen van toepassing zijn op de Heer zelf, namelijk op de Messias, is het dus een messiaans beeld. En als men zegt het is dus een beeld, wapenschild van de Heer zelf, dat geloof ik ook, ja. Bovendien, als David zegt, gij Heere zijt mijn schild, dan zouden we ook nog moeten begrijpen dat de woorden van David naar al oud gebruik, zonder enige uitzondering, in de mond gelegd worden van de Heere Jezus die het hem nazegt. Als zoon van David. En dus is dat schild van David, die zespuntige ster, een uitbeelding van Jehovah zelf, die als de laatste Adam zou verschijnen, als de mens, onder het getal 6, want dat is het getal van de mens, dat weet de antichrist ook, hè? Volgens Openbaring 13. Het is het getal van de mens. En dat is weer zo, maar dat is nog meer Joodse symboliek, omdat die 6... zowel in onze cijfers als in de Joodse cijfers dan wel letters, getekend wordt als een haak. En hij heet een waf. En dat betekent ook een haak. En het idee is dus dat de 6 verbinding maakt. Dingen aan elkaar haakt en koppelt. En dat is precies wat Adam zou doen. Beter. Dat is precies wat de laatste Adam zou doen. Verbinding maken. Middelaar zijn. Hemel en aarde, God en de mens met elkaar verenigen. En er is maar één middelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens Christus Jezus. Staat in mijn Bijbel. Heb u dat nog? En overal waar je in de Bijbel die zes tegenkomt, vind je of het beginsel van er moet iets aan elkaar gekoppeld worden, of het is gewoon een uitbeelding van de Heer Jezus zelf als de middelaar tussen God en de mens en dus als de borgenmiddelaar van het nieuwe verbond enzovoort. En dat is wat het teken uitbeeldt. En dat teken wordt gedragen als uitdrukking van het erfrecht, het teken wordt gedragen. Adam zet, Enos, Kenan, Noach, Heber, Abraham, Isaac, Jacob, Juda. En uiteindelijk Jezus van Nazareth. En al die andere dingen, die wet die pas zoveel jaar later kwam enzovoorts. Al die andere dingen, inclusief het hele oude verbond, al die dingen zijn daaraan ondergeschikt. En de Sabbat spreekt van de komst van die Zoon des Mensen. Dan wel, de Sabbat spreekt over de komst van de Messias, de Zoon van David, komma de Zoon des Mensen. En onder beide titels, die elkaar volledig dekken overigens, onder beide titels wordt zijn wederkomst aangekondigd. Wij kennen het dus inderdaad als het Messiaanse Rijk. Maar als je in Matthäus 25 terechtkomt, dan staat er gewoon: en wanneer de Zoon des Mensen, vers 31 of zo daar in de buurt, wanneer de Zoon des Mensen zal gekomen zijn, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En daarnaast zijn er talloze versen die zeggen: de Zoon des Mensen zal komen in grote kracht en heerlijkheid. En met zijn vele engelen, of wie het maar waren ook alweer. En heet hij de Zoon des Mensen. Maar lees je in Openbaring over wat we dan ook moeten noemen de openbaring van Jezus Christus. Kortom, als je dan leest over zijn wederkomst, dan wordt dat uitgebreid ingeleid met een zeer uitgebreide beschrijving van een visioen in de hemel met een troon en van alles daaromheen waar we het nou niet over zullen hebben van stuk tot stuk. De vraag is, er moet wat gebeuren en hier ligt het draaiboek. Je weet toch wat een draaiboek is? Oké. Hier is het draaiboek, maar de troon is nog leeg. En nu gaat het spel, nou ja, spel. Ach, het is een voorstelling in een visioen, dus waarom niet? Op een soort bühne, zal ik maar zeggen. En daar staat dan die troon en hier is het boek en dan moet het spel beginnen. Maar ja, wie is er op de troon, is de vraag. Dat weten wij nog niet. En dan wordt er tot Johannes gezegd, kijk maar eens goed. En dan zul je zien de leeuw uit de stam van Juda. En daar heb je dus de Zoon van David. Sterker nog, hij grijpt meteen voorbij David terug naar de stamvader Juda. Waarom ook niet? Want in Genesis 49 staat dat de scepter van Juda niet zou wijken. Het zou er anders uitzien wellicht in de geschiedenis, maar daarom staat er op voorhand: het zal niet gebeuren. Nog de wetgever van tussen zijn voeten, want de belofte met betrekking tot het koningschap dat afkomstig is van Adam zou worden vererfd, of wordt daar vererfd eigenlijk, via Juda. En van Juda staat daar, Juda is als een leeuw, als een levenwelp en al dat soort dingen meer. En als Openbaring 5 is het, geloof ik, als dat zegt, zie de leeuw uit de stam van Juda, dan verwijst dat rechtstreeks naar Genesis 49 en naar de beloften en profetieën die over Israël in het algemeen en over Juda in het bijzonder gedaan zijn. De Zoon des Mensen, de Zoon van Adam. En aan de andere kant het lam. Maar het staat, hoewel het geslacht is geweest, staande als geslacht, betekent gewoon, er was geslacht, maar hij is opgestaan. En bij elkaar is het de uitbeelding van eerste en wederkomst van Christus, waarbij hij in zijn eerste komst niet kwam als de koning die gediend zou worden, maar als de Zoon des Mensen die als hoofd van de menselijke familie niet alleen maar troonsrechten had, had hij alle tijd voor trouwens, maar die ook het recht had tot lossing. En dat is wat hij tot stand gebracht heeft. Maar dat is een andere kant van dezelfde functie. Een ander recht. Hij kon als hoofd van de menselijke familie, want dat is de inhoud van de titel, zoon des mensen. En vandaar die zesde weer bij. Hoofd van de hele menselijke familie, kon hij de mens in rechten vertegenwoordigen. Want dat is wat de koning van oudsher doet. Het hele volk in rechten vertegenwoordigen. Onder het motto l'état s'en va. Ja. En een beetje koning heeft bovendien zorg voor zijn volk. Zijn pauvre peuple, zeg ik altijd maar. Hè. Frans wil dat niet meteen zo goed lukken, maar... Je weet toch wie dat zei? Heb medelijden met mij en met dit arme volk. Hij was niet eens koning, maar als prins was hij verantwoordelijk voor het volk, ja. Dat was de verantwoordelijkheid die hij droeg. Om wat voor reden, dat weten wij niet precies, maar het was wel zo. En daar gingen zijn gedachten naar uit. Is het verhaal. Want je schijnt het allemaal niet meer te mogen geloven. Maar dat geldt ook voor de Bijbel. Hè? Dus, en de Bijbel geloof ik ook, dus dit geloof ik ook. Laatste woorden van Willem van Oranje. Enzovoort. Zij zijn de vertegenwoordigers van het hele volk. Officieel. De personificatie daarvan. En dat is wat het Hebreeuws de Goel noemt. Dat is het hoofd van de familie. En als het de familie een volk is, dan heeft hij recht op het troon. Als de familie een stam is, dan wordt hij opperhoofd. Dat is wat het betekent gewoon. En als de familie een schuld heeft en hij kan en wil hem betalen, heeft hij het recht om dat te doen. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft in zijn eerste komst. Zoeken en zalig maken wat verloren was. Niet gediend worden als koning, maar hij was gekomen om te dienen. Dat staat in al die teksten over de Zoon des Mensen. Ik heb ze bij me, maar het zijn er 82. Ik heb nooit een gelegenheid om ze alle 82 achter elkaar voor te lezen. Wie het eerst komt, krijgt een lijstje. Maar je kunt ze uit de computer ook redelijk goed halen natuurlijk. Hoe dat ook zij, al die oudtestamentische inzettingen, inclusief die titels, maar vooral ook die gebeurtenissen, wijzen vooruit naar de komst van de Messias. En men had dat kennelijk kunnen weten. Als men werkelijk de schriften gelezen had, bestudeert dat, zoals wij het tegenwoordig doen ook. Dat wil zeggen, hier staat dit en daar staat dat en hier zus en zo. Alle schrift is van God ingegeven en we vergelijken schrift met schrift enzovoort. Ik persoonlijk ben ervan overtuigd, maar dat is geen gospel truth, maar ik ben persoonlijk ben ervan overtuigd dat men heel wat op grond van het Oude Testament al die dingen over de Messias had kunnen weten. Dat blijkt in ieder geval uit de woorden van de Heer Jezus, die het kennelijk zijn tijdgenoten kwalijk neemt dat ze het niet wisten. En dan zegt u, ja, maar het is erin verborgen in het Oude Testament. Dan zeg ik, ja, nou en? Je kan toch wel een beetje zoeken? En er staat toch in de Bijbel wie zoekt zal vinden enzovoorts? Nee, staat in het Oude Testament, die mij vroeg zoeken zullen mij vinden enzovoorts. En er staat toch in het Oude Testament dat men op het woord van God verstandelijk acht zou geven? En er staat toch in het Oude Testament dat ze weliswaar uit de schrift lazen en dat het voorgelezen werd, maar dat om de zoveel verzen gestopt werd om te checken of iedereen het begrepen had. Eerder ging men niet verder. Ezra. Om maar eens wat te noemen. Maar ze wisten niet. Maar als ze geweten hadden, hadden ze ook geweten, gekend, de betrekkelijkheid van de wet. En dat de wet een hoger doel dient. En dus ondergeschikt daaraan is. En dat de Messias dus staat boven de Sabbat, omdat de Sabbat een beeld is van het koninkrijk van de Messias. Heb u dat nog? En dat deze geroepen koning eet van de tafel der toonbroden is een uitbeelding van de Messias die tot koning gezalfd is, maar zijn troon nog niet heeft, omdat het volk nog trouw is aan Saul, want daar ligt het eigenlijk aan. Maar die onderweg, terwijl hij als de geroepen koning nog op de vlucht is en veracht is onder Israël, die onderweg dan toch zich gedraagt alsof hij priester en zelfs hoge priester is. En het brood van de tafel der toonbroden uitdeelt aan zijn dienstknechten. Dat is wat de Heer vandaag doet. Ik wist gisteren niet dat ik hierover zou spreken vandaag. Anders had ik gezegd, laten we avondmaal vieren. Want in het avondmaal wordt dat precies uitgebeeld. Wij zitten aan zijn tafel. Niet in de wereld, maar ergens op de vlucht. Nou, de vlucht, ergens verjaagd. Verworpen door de wereld. In een opperzaal, ergens een geheime plaats. Dat was trouwens de plaats van Zulkein. Opperzaal, maar ik heb niet elke keer allemaal erbij betrekken natuurlijk. Maar het haakt allemaal in elkaar. Was de plaats van Zulkein, geheime plek, de opperzaal. En daar kregen ze dat brood aangereikt van de Heer. En 1 Samuel 21 suggereert dat David met die broden ging naar de plaats van Zulkein, want er waren zijn jongeren. Proni Almoni. Althans, daar waren ze besteld. Daar zouden ze naartoe gaan. Hebben jullie dat nog? Die dingen herhalen zich. Ook al in het Oude Testament. En als je dat ziet en leert verstaan, dan zou je begrijpen dat de wet maar een heel betrekkelijk ding is. En dan mag je de Heer bedanken dat je ervan verlost bent. Nou, daar staat het toch ook. Dat we ervan verlost zijn. En dat de Heer kwam onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen. Omdat we zouden staan in de vrijheid en de genade van het nieuwe verbond. En daaruit zouden leven. En de Heer en zijn discipelen geven daar dus in hun omwandeling, zo noemen wij het altijd, geven daar een klein soort illustratie van. Niet vast aan de wet, ook niet tegenstanders ervan, maar ze staan in de vrijheid en worden geleid door en onderwezen in het woord van God. En dat leert dat die wet duisternis, schaduw is, maar ja, dan toch weer schaduw van toekomende goederen en de aanleiding van betere dingen en dat soort zaken meer. En ik ben van mening dat naarmate wij ook deze symboliek leren verstaan, met name de oud-testamentische, naar diezelfde mate zal ook het bewustzijn bij ons doordringen dat we inderdaad niet leven onder de wet. Omdat we zien dat die wet een heel andere, een veel grotere, veel hogere betekenis heeft dan dat het slechts een verzameling inzettingen en geboden zou zijn waaraan een mens zich onder omstandigheden echt niet kan houden. Precies zoals de Bijbel dat zegt. Maar aan de andere kant spreekt over Christus. Spreekt dus over nieuwtestamentische waarheid. En als ik moet het eerlijk bekennen, als ik die geschiedenissen lees van, zoals van David, en dat hij dan die toonbroden meekrijgt, komt het gewoonlijk niet eens in me op dat hij daar iets doet wat eigenlijk niet mag. Waar het om gaat is, waar het een uitbeelding van is. Wat het ons leert. Zie? En dat geldt voor al die dingen. Ga heen, neem je een vrouw der hoererijen. Als Hosea bij ons lid was geweest van de een of andere kerkgenootschap, hadden ze hem er ogenblikkelijk uitgegooid. En niet toegelaten aan het avondmaal. Maar die zegt gewoon, doen. Eén gang. Enzovoort. Want het land hoereert ganselijk van achter de heren. Dus een uitbeelding van een bepaalde situatie. En de Heer vond het nodig om daar een uitbeelding van te geven. En dat het in zichzelf in strijd is met de wet. Nou, zo wat. Heel menselijk bestaan, heel menselijk leven is in strijd met de wet. Ook bij degene die onder die wet menen te moeten leven. Dat wil zeggen, men moet er toch van verlost worden. En de Heer zou dat doen. Hij heeft dat ook gedaan. En men heeft daar in oud-testamentische tijd al uitgeleefd bij voorbaat. En wij zoveel jaren daarna leven daar nog steeds uit. Mag ik hopen. Uit de rijkdom van genade waarmee de Heer overvloedig is geweest over ons. Sabbat? Nee, wij vieren de eerste dag der week als we al een dag vieren. En eigenlijk, als ik voor mezelf mag spreken, maar ik ben niet de norm, hè. Maar als ik voor mezelf mag spreken, ik acht alle dagen, ik weet vaak niet wat voor dag van de week het is. Ik ben blij dat het ook op maandag en op dinsdag en op woensdag tot en met zaterdag niet verboden is om bij elkaar te komen als kinderen Gods en ons bezig te houden met het woord van God. Want dan zou ik toch naar een andere baan moeten uitzien. Toch? Ja. Wij maakt het niks uit. En dat staat ook in Romeinen 14. Er staat één achter de ene dag boven de andere. En wie zwak is, eet moeskruiden. Maar wij achten alle dagen. Dat wil zeggen, alle dagen zijn des heren. We zijn zijn eigen, heeft niks met een dag van de week te maken. Is het dan niet goed om zondag samen te komen? Ja, maar als het zo uitkomt, dan kan het op maandag, op dinsdag tot en met zaterdag ook. Het kan zelfs de hele week. Dat zit niet op een dag vast. En de Bijbel zegt, wij zijn een nieuwe schepping, dus altijd is het de eerste dag der week. De Hebreeënbrief zegt, het is altijd grote verzoendag. Elke dag. Al 2000 jaar zowat. En wat de Sabbat betreft, zo blijft er dan een rust over voor het volk van God. We zijn alle dagen in de rust en in de Sabbat. De Bijbel leert het zwart op wit zo, met die termen. Is het niet van een dag afhankelijk? Maar al deze dingen zijn een uitbeelding van nieuwtestamentische zegeningen waaronder wij tot vandaag leven. Want daar gaan de rest van het schriftgedeelte uiteraard ook over. Maar we moeten er voor vandaag er maar weer bij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid. Verlost hebt uit de slavernij van deze wereld. Van de eerste beginselen der wereld en daarmee van de wet in het bijzonder. We danken u dat u tot stand gebracht hebt dat wat voor de wet en door de wet onmogelijk was. En dat eenmaal onze losser, de zoon van Adam, de zoon des mensen, gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dat hij gekomen is om ons die onder de wet waren te verlossen, opdat wij als vrijen en niet langer als slaven, dat wij als vrijen tot zonen zouden worden gesteld. Want daartoe hebt u ons geroepen. Wij danken u te mogen verstaan dat dat is uit de rijkdom van uw genade. En niet op grond van onze verdiensten of ons kennen of kunnen, maar integendeel uit uw vrije verkiezende genade, waarbij uw geloof rekent tot gerechtigheid en waarbij u ons door geloof hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. We danken u dat we leren zien hoe al deze oud-testamentische inzettingen, maar ook geschiedenissen, ons wijzen naar nieuw-testamentische waarheid. En in bijzonder ook naar gemeentelijke waarheid in onze tegenwoordige tijd. Dat wij leren zien dat de verlossing in het verleden reeds tot stand gebracht is. En dat het slechts een kwestie van tijd is, totdat deze dingen ook inderdaad vertoond zullen worden aan de wereld als zodanig. Straks in de wederkomst van onze heiland. De zoon van David, de zoon van Adam. Wij danken u dat u ons in hem zegent met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dat we daaruit mogen leven en van daaruit, uit die positie, ook de toekomst tegemoet mogen zien in de wetenschap dat binnen afzienbare tijd vervuld zal worden al wat de profeten gesproken hebben. Wij danken u daarom voor dat vooruitzicht dat ons uittilt boven de vergankelijke en veranderende omstandigheden van de wereld om ons heen en ook in onze eigen levens. Dat we onze hoop en verwachting met alle recht kunnen stellen op u die ons schildt en ons betrouwen bent. Amen.